Onze hulp en onze enige verwachting, stook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is immers een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk hij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Meenten, zingen we dat met elkaar uit Psalm 89... en daarvan het 19e vers. En terwijl wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar: Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vindt opgetekend in het Oude Testament, en daarvan het tweede boek van Samuel, en daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. En verzoeken u met aandacht en eerbied te willen luisteren naar de schriftlezing die u vanavond vindt in 2 Samuel 23, de versen 1 tot en met 7.
En die dus spreken in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu uit 2 Samuel 23 en daarvan het eerste vers. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt: En de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God Jacobs en lieflijk in psalmen Israëls, zegt: De geest des Heeren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials, die zullen altemaal zijn als doornen, die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout eener spies. En zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden, terzelfde plaatsen. Tot zover de schriftlezing.
Lieve gemeente, zoeken wij samen het aangezicht des Heren in gebed. Heren, mag dat zo in ons hart leven. Wat de dichter zegt, zoekt dagelijks zijn aangezicht. En dat het dan in ons hart mag leven, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen bij u alleen. Laat dat ons verlangen zijn, ons gebed zijn, ons uitzien, om de zegen nu bij u alleen te zoeken. En nergens anders. Leer ons dat door uw Heilige Geest, eigen krachten te verachten. Wordt toch immers op Jezus' school geleerd, om nou niets meer van onszelf te verwachten. Niet als dienaar van het woord, niet als ambtsdrager, niet als gemeentelid, niet als organist of als koster. Niets. Niets van onszelf. En leer ons alles, alles uit u. En dat we zo in die verwachting vanmiddag hier mogen zijn in uw huis. En thuis ook mogen meeluisteren. Denk ook aan allen die met ons verbonden zijn. Onze ouderen. Zij die thuis op de kinderen passen. Dat u ook aan hen gedenken. Zij die langdurig ziek zijn. Blijf ook bij hen. En zo komen wij tot u en zoeken uw heilige aangezicht. Kom, Scheppergeest, kom, open de harten die gesloten zijn. Spreek tot het hart van uw kinderen, dat ze het weten mogen bij vernieuwing, dat hun ongerechtigheid verzoend is. O Heere, en als het dan gaat over het sterven vanavond, leid dan uw kinderen in die heilige stervenskunst, dat ze het mogen weten, bereid te zijn. En allen die niet bereid zijn, dat er een heilige schrik vanavond mag zijn, dat ze door uw Heilige Geest ontwaakt mogen worden, met het diepe besef, ik moet sterven. En sterven is God ontmoeten. Heere, laat die diepe ernst indalen in al de harten van hen die wandelen op de brede weg. En dat kan zijn alleszins godsdienstig, in alle vroomheid en goede werken in eigen oog. En dat kan ook zijn als een huichelaar, onder een kleed goddeloosheid uitleven. Dat kan zijn als een keurige kerkganger. Maar dat kan ook zijn als iemand die altijd maar slaapt in die kerk. Heer, maar hoe dan ook, en in welke gedaante dan ook, maak waar wat u beloofd hebt. Voorwaar hebt u gezegd. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen opstaan en leven. O, dat vanavond dat wonder gebeuren mag in het hart van die jongen van 17. Die wellicht onverschillig in de kerk zit. Of van dat meisje. Dat zoekt naar u. Heere, wilt u het alles geven. Dat ze door u geraakt mogen worden. tot bekering gebracht. En het leven vinden in u, de gekruisigde. En dat ze het uit mogen roepen, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Heer, en dat geldt ook voor de kinderen die er ook nog weer mogen zijn. Geef ook dat die levensernst ook in hun jonge hart wordt afgedrukt. Maar dat geldt ook in het bijzonder voor hen die midden in het leven staan. Wat kunnen we toch met de dingen van beneden bezig zijn. U noemt dat de doornen en de distelen. Die dat gestrooide zaad zo gemakkelijk verderven. Dat het geen vrucht voortbrengt. Heere, wilt u al die hindernissen wegnemen. Ruk uit al dat onkruid. Omdat het zaad vanavond mag vallen in de weltoebereide aarde. Gedenk ook in het bijzonder de ouderen. Voor wie de dood zo dichtbij is. O, dat ze vanavond die vraag leren stellen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O, en als ze dan nog leven met een openstaande schuld, druk die schuld dan in hun hart af. Omdat het gebed geboren wordt. Heere, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. En zo komen wij tot u met heel de gemeente. Nogmaals dragen we de kosten aan u op. De organist, wilt u ook bij hen zijn. Alles geven wat nodig is. Gedenk nogmaals de broeders kerkraad. Nu het ambt ook voelbaar drukt op hun schouders. Geef ze wijsheid. We dragen ook de familie Ruis hartelijk aan u op. Als ook woensdag een bijzondere dag zal zijn in hun leven. Wilt u dan ook bij onze geliefde broeder zijn. Als hij zich met het ja-woord verbindt aan zijn nieuwe gemeente. Heere, maar we dragen ook Kralingen zo hartelijk aan u de Heere op. Heer, het is ons een wonder dat u in deze stad nog zo'n gemeente hebt. Heer, en dat is uw trouw aan Kralingen. En geef dat ze daar in die verwachting ook mogen blijven opzien tot u, die grote herder. Die ook op uw tijd die lege plaats weer zult vervullen. Heere, gedenk zo aan een ieder van ons. En als we dan zo samen bidden, dan bidden wij ook voor het werk van de zending. Breid uw koninkrijk uit, Heere, wereldwijd. Laat het in ons hart leven, uw koninkrijk komt, o Heer. Hij werkt het rijk des Satan neer. Gedenk ook het werk van evangelisatie. Ook vanuit deze gemeente. Dat ze zo een zoutend zout mogen zijn in deze buurt. Waar al duizenden mensen wonen die nooit van u en van uw woord gehoord hebben. Zo dichtbij. O, dat we grijpen mogen die ten dode wankelen. Heere, gedenk ook allen die vanavond uitgaan, ook in deze stad. Onder drugsverslaafden. Onder criminelen. Onder prostituees. Onder thuis- en daklozen. Heere, ook deze stad kent zoveel ellende. Zoveel mensen. In de goot van de samenleving. Omdat we met hen bewogen mogen zijn. Heere, zo bidden wij ook voor onze overheid. Wil gij ze wijsheid geven, ook in alle crisis waarin we verkeren. En dat alles omdat wij u verlaten hebben. Wat wijsheid zouden ze hebben. Och, dat al die crisissen nog eens op de knieën mag brengen. En smeken, Heere, geef raad, geef wijsheid. Wij bidden ook voor ons koningshuis. Bekeert u onze koning, zijn vrouw en zijn dochters. Wat zou dat een wonder zijn, wat ons zo groot zou verblijden. Een bekeerde koning. Koning die de Heere vrezen mag. Heere, zo bidden wij ook voor allen die in het onderwijs een taak hebben. De meesters, de juffrouws. De docenten die les mogen geven bij een geopende Bijbel. Zegent u dat aan de harten van onze jongeren en kinderen. Wij dragen ook allen aan u op die een taak hebben in de zorg. Kan zoveel van ze vragen. Ook als er misschien weer een nieuwe coronagolf komt of er is. Wilt u dan ook allen die daar een plaats hebben. Liefde, bewogenheid en kracht geven. Wij bidden u ook voor uw volk Israël. wil gij ook rijk en krachtig onder hen werken. Uw belofte aan dat volk vervullen. Gedenk ook onze kerken. Heere, wat een droefheid. Wat een schaamte. We belijden het u. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En waar gaat het heen met onze kerken? Geeft u een hartelijke wederkeer. Tot u, de koning van de kerk. Geef ons gehoorzaamheid aan u, aan uw woord. Geef toch dat we dat woord niet aanpassen aan de smaak van deze tijd. Maar laat dat woord klinken in zijn volle ernst. Maar ook in zijn rijke genade. Heere, zo vluchten wij tot u. Zie nog in gunst op ons van boven, Heer. We bidden u alles uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Euthanasia. Stervenskunst. Een woord uit het Latijn. En onder die titel euthanasia schreven heel wat oudvaders en ook de reformator Calvijn hoe de kerk zich moest voorbereiden op het sterven. Calvijn noemde ik al, maar ook Voetius, Horenbeek. Zij schreven allerlei verhandelingen over stervenskunst. En dat brengt ons bij die diepe vraag, geliefde gemeente. Bent u, ben jij voorbereid om te sterven? Laten we die vraag jongeren ook jullie mogen stellen. Ben ik bereid om God te ontmoeten? Want jullie hebben het ook gezongen. Wie is er die niet eenmaal de slaap des doods zal slapen? Wij moeten sterven. En sterven, dat betekent God ontmoeten. De duivel en de wereld zegt dood is dood. En misschien geloof jij dat diep in je hart ook wel. Want heb je wel eens wakker gelegen dat je sterven moet? Lig je daar wel eens over na te denken als je op bed ligt? En heb je wel eens momenten gehad dat je voelde, ik kan niet sterven? En dat je uit bed ging en je knietjes boog. Zeg, Heere, wees mij de zondaar genadig. Kan je sterven, jongen? Meisje, moeder, alleengaande, ouderen, kunt u sterven? Over die vraag zal het vanavond gaan. En wanneer kun je nou sterven? Wanneer is het nou goed? Wel, als je kunt zeggen met Jacob, op uw zaligheid wacht ik. Maak eens vragen. Wie van u heeft er heimwee? Heimwee naar huis. Dat is het beste bewijs dat je zalig mag sterven. Heb je ook heimwee, broeder? Heimwee naar huis. Heimwee, omdat je de zonde zo moe bent. Heimwee, omdat je verlangt je lieve zaligmaker te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Met de hulp des Heren willen we vanavond in alle stilte en eerbied een stervenskamer binnengaan. En daar horen wij iemand spreken, zijn laatste woorden. Met de hulp des Heren gaan we stilstaan bij de laatste woorden van koning David. Omdat ons hart vanavond mag leren sterven. Geliefde gemeente, daar hebben we vanmorgen bij stilgestaan. Want wat zeiden de ouden? Je moet sterven voor het sterven wordt. Dat betekent dat je alles verliezen moet om Christus te gewinnen. En alleen in die weg kun je sterven. En daarom hoop ik, en is mijn hartelijke gebed, dat je vanavond mag leren sterven. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Om in die weg van sterven meer en meer heimwee te krijgen. Heimwee naar huis. Heimwee naar mijn zaligmaker. Heimwee naar het volk van God. Om in die grote scharen die niemand tellen kan, eeuwig de drie enige God te verheerlijken. Voor die zaligheid die in Christus verworven is. Voor een ellendige zondaar. Dat zo de prediking vanavond ook heimwee mag wekken. Heimwee naar huis. En dat we vanavond mogen zien, zalig de doden die in de Heere sterven. En dat er zo in je hart een heimwee mag komen. Een diep verlangen om die enige troost te kennen. Beiden in leven en sterven. Met hulp des Heren gaan we luisteren naar de laatste woorden van David. En in het bijzonder het vijfde vers. Waar David zegt: hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Met hulp des Heren staan we stil bij de belijdenis van een stervende David. En we luisteren allereerst naar een vernederende terugblik. In de tweede plaats naar een vaste zekerheid. En in de derde plaats een heerlijke wetenschap. De belijdenis van een stervende David. Een vernederende terugblik. Een vaste zekerheid en een heerlijke wetenschap. Doch eerst gaan we nog met elkaar zingen. En wel uit Psalm 132 en daarvan de versen 8, 11 en 12. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 132 en daarvan allereerst het achtste vers. Waar de dichter zingt en wij stemmen met hem in. Houd uw geslacht mijn heil verbond. Het is vast getuigenis van mijn mond, dat ik hun leer ten alle stond. Psalm 132, de versen 8, 11 en 12. Met de hulp des Heren willen we vanavond stilstaan bij de belijdenis van een stervende David. En allereerst staan we stil bij een vernederende terugblik. In de tweede plaats bij een vaste zekerheid. En in de derde plaats bij een heerlijke wetenschap. Liefde gemeente, we doen stil en behoedzaam de deur open van de kamer waar koning David ligt. Hij is ziek en hij weet, ik ga sterven. Hij is nog niet echt oud. Hij is nog geen 70 jaar. Hij heeft geregeerd rond het jaar 1000. 40 jaar heeft hij op de troon mogen zitten. En nu weet hij, het einde komt. En gemeente, we gaan vanavond samen zitten rond zijn sterfbed. Luisterend naar de laatste woorden van David. Wat heeft hij nog te zeggen? Wat gaat hij zeggen aan het einde van zijn leven? En wat zou u zeggen als u van de Heere nog de genade krijgt dat u een ziek en sterfbed krijgt? Wat zou u dan nog zeggen tegen uw vrouw, tegen uw man, tegen uw kinderen, tegen uw vriend of vriendin? Wat zouden uw laatste woorden zijn als de Heer u daartoe nog de gelegenheid geeft? Wel, zullen we dan eerst eens gaan luisteren naar wat David zegt. Wel, David zegt het vanavond tegen ons en hij begint met wie de Heere is en wie de Heere in zijn leven geweest is. En hij gaat vertellen hoe de Heere hem uit die lage positie van herder geroepen heeft om koning te zijn van heel Israël. Hoe de Heere hem verhoogd heeft in de weg van strijd om koning te mogen zijn over dat uitverkoren volk Israël. Uit de diepte van achter de schapen weggehaald. Om koning te zijn over het volk des Heeren. Mag u daar ook iets van kennen? Als u op uw sterfbed ligt. Om te getuigen hoe de Heer u uit de diepte van uw ellende opgeraapt heeft. En hoe hij u als een Mefiboset geplaatst heeft tussen koningskinderen. Uit de diepte van uw verlorenheid. Aangenomen tot een kind van een drie-enige God. Zou u daar ook iets van kunnen zeggen op uw sterfbed? Wat is het tweede waar David in roemt? Wel, dat God hem gaven gegeven heeft. God, zo lezen wij, heeft hem gaven gegeven om lieflijk te zijn in de psalmen. In die psalmen mocht hij Gods kinderen voorgaan. In de diepte, door ze te leren zingen met psalm 6. O God, vergeef mijn zonden. Om te spreken over die heerlijke verlossing, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Hij mocht het volk voorgaan in de lofzangen Israëls. En zo mocht hij dienstbaar zijn aan de kerk, met psalmen die lieflijk zijn en harten treffen. Weet u er ook van? Dat u met de gaven die de Heere u gegeven hebt, wel eens een hand en een voet mocht zijn ten dienste van Gods kinderen. Dat u met uw zorg hen mocht omringen, in de nood hen bij mocht staan, met de gaven die de Heer u gegeven heeft. Dat kan zijn met een lief, eenvoudig briefje van een kind van God in de nood van zijn bestaan. Kan ook zijn met uw vermogen dat u gesteld hebt in dienst van Gods Koninkrijk. Het werk van de zending. Op welke wijze dan ook. Wat zegt David dan in de derde plaats? Als hij gaat getuigen wie de Heere voor hem geweest is. Wel, dat de God Israëls hem verteld heeft, gesproken heeft van de rotssteen Israëls. Dat hij zal komen, de rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En dan zeggen onze kanttekeningen zo heerlijk. Versta hierdoor onze eeuwige geestelijke koning en Heer Jezus Christus. Daarmee kon hij nu sterven. Ziende op de komende Christus. Met Jacob zeggen, Heeren, op uw zaligheid wacht ik. Dat was zijn hoop, dat was zijn verwachting. God heeft beloofd dat de zaligmaker komen zal, die ook mijn schuld wegdragen zal. Mag u daar ook iets van zeggen, op uw sterfbed tegen uw kinderen? De Heer in uw leven gekomen is. En dat God door zijn lieve geest de zaligmaker aan je hart geopenbaard heeft. En dat je het weten mocht. Hij voor mij. Dat ik de eeuwige dood verdiend heb. Mag je daarvan spreken? Misschien bevend. Misschien met alle schroom. Maar toch. Toch van die liefde. Die Christus bewezen heeft aan je ziel. Kom, denk en mediteer eens. Wat zou ik zeggen als ik op mijn sterfbed lig? En mijn vrouw houdt mijn hand vast. En mijn kinderen staan om me heen. Wat zou ik dan zeggen? Wat zouden mijn laatste woorden zijn? David mocht ervan getuigen hoe God hem uit de diepte opgericht werd. Hoe hij mocht dienen in de kerk, in de gemeente des Heren. En hoe hij mocht weten, hij komt, de beloofde Messias, in wie ik nou al mijn heil mag vinden. Dat mag hij van God getuigen, van Gods werk in zijn hart. Maar wat moet hij van zichzelf zeggen? Wel, onze eerste gedachte heette ook een vernederende terugblik. Want als hij begint met te roemen in God, wat God gedaan heeft in zijn leven, ook dan tegelijkertijd gaat hij belijden wie hij is. En hij gaat het zeggen, daartegenover is mijn huis alzo niet bij God. Oh, wat een aangrijpende belijdenis. Mijn huis, dat is mijn gezin, waarvan ik vader ben, waarvoor ik verantwoordelijk ben. Hij sluit zichzelf geheel in, hoewel mijn huis, hoewel ik en mijn kinderen met mijn gezin niet geweest zijn bij God. Hoe wij niet gewandeld hebben in de wegen des Heren. Hoe vaak we gestruikeld zijn, gezondigd hebben. Menigmaal. En luistert u maar eens opnieuw wat onze kanttekeningen hier zo heerlijk en duidelijk bij zeggen. Hoor maar. Hier in dit woord, zo lees ik dan, doet hij belijdenis van zijn zonden en onwaardigheid. Zo spreekt hij op zijn sterfbed. Ik en mijn huis, wij zijn niet bij God geweest. Wij hebben als schapen gedwaald, hem zo menigmaal verlaten. Hij kan niet anders getuigen dan van de trouw des Heren die hem vastgehouden heeft. Tegenover al de trouw en genade kan hij van zichzelf niets anders zeggen dan wij hebben gezondigd. Wij zijn het niet waard geweest dat de Heer ons al die jaren heeft willen sparen en dragen. O, daar heb je nou zo'n kenmerk van een kind van God. Die verheft zich niet boven zijn kinderen. Die verheft zich niet boven anderen. Denk maar eens aan de woorden van Daniël verderop in de Heilige Schrift. Waar hij het zelf belijdt. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben trouwelooslijk gerebelleerd. Met van uw geboden af te wijken. En wie zegt dat dan? Wel, dat zegt Daniël. Waarvan de Heere zegt, gij zeer gewenste man. Dat zegt een man waarvan wij in Gods woord niet ene zonde lezen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben afgeweken. Wij hebben gerebelleerd. Zegt u dat ook? David na. Zegt u dat ook Daniël na. Wij hebben gezondigd. Dat je zo ook Amsterdamer mag zijn. En dat je dat mag belijden. Niet het volk, maar wij. Wij hebben gezondigd. Zeg dat ook maar moeder. Tegen je dochter. Die weer niet op tijd thuis kwam. En weer op verkeerde plaatsen kwam. Zeg het maar met tranen, kind. Dat je zo bent. Dat is je moeder schuld. Je moeder heeft gezondigd. En hoe zou een onreine een reine voortbrengen? Wij hebben gezondigd, zegt David. Ik en mijn huis. Oh, en zo ligt hij op dat sterfbed. En dan komen al die zonden voor de aandacht. Die zonde daar in Ziklag. Dat hij jaren mensen vermoord en gedood heeft. Brute wijze. Geroofd. En vermoord. Hoe hij zich aangesteld heeft bij Achis. Als een zwakzinnige. Als een grote dwaas. We kennen ook allemaal de zonden met Batseba. De moord op Uria. Zijn hoogmoed om het volk te tellen. En zo komen op zijn sterfbed al die zonden voor zijn aandacht. Maar ook die bittere zonden in het leven van zijn kinderen. En dat is zijn schuld. Want het huis zal van uw, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Hij had zo gezondigd. En aan de gevolgen van die zonden. Denk maar eens hoe dat in zijn eigen huis verkrachting had plaatsgevonden. Hoe Absalom zijn broer vermoord. Hoe hij tegen zijn vader in opstand komt. Het gezinsleven van David kent een spoor van schande, bloed en rebellie. Gods straf in het leven van David. Lieden, wij hadden daar nog even een gesprek over. Toen een van de kerkraadsleden vroeg. Ja, maar Achan heeft toch belijdenis van zijn zonde gedaan. Waarom moest hij dan toch sterven? Wel, David heeft ook belijdenis gedaan van zijn zonden. Maar hij moest wel de straf dragen. En dan mag het gelukkig waar zijn in het leven van Gods kinderen. Hij straft ons wel. Maar naar onze zonden niet. Dan was het eeuwig kwijt. Als God onze zonden moest straffen. Nadat wij verdiend hebben. Maar hij straft ze wel. En zo moest ook David de straf ondergaan. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. O, wat een diepe smart voor David op zijn ziekbed en sterfbed. Als dat allemaal terugkomt. En hij dat samenvat in die ene zin. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God. En het opnieuw waar wordt in zijn leven. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, Heere, tegen u alleen misdreven. Kijkt u zo ook terug vanavond op uw leven. En zegt u het ook, ja, Heere. Bij het ontdekkend licht van uw woord kan ik ook niet anders zeggen. Hoewel ik en mijn huis alzo niet zijn bij God. Moet je dat ook vanavond, jongen, eerlijk bekennen. Als God met mij in het recht zou treden. En met mij zou doen wat ik mij waardig gemaakt heb. Zo ligt David daar. Op zijn sterfbed. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Zult ook samen voor de Heere belijden. Te beginnen bij de dienaar. Moet ik ook niet eerlijk gemaakt zeggen, Heere, kunnen mijn preken voor u bestaan. Alhoewel mijn pastoraat alzo niet is bij God. Moet je het ook zeggen, ouderlingen. Hoe zijn de huisbezoeken geweest? Ben je eerlijk geweest? Of heb je de mensen naar de ogen gezien? Heb je werkelijk liefde, diakenen, tot de gemeente, zelfverloochende liefde? Of bemin je zo de vooraanzitting? Hoe is onze ambtsuitoefening? Dan kunnen we toch nooit verder komen dan, alhoewel mijn ambt alzo niet is bij God. Ouders, hoe is met de opvoeding? Kijk eens een ogenblik terug. Terug naar je opvoeding. Je zit er met je kinderen. Hoe is je opvoeding? Kan die voor God bestaan? Of is het zo vaak, nou ja, laat maar. Doe maar. Ze moeten toch ook wat. De toegefelijkheid van Eli. Hoe is met gebed voor je kinderen? Hoe is met voorleven in de vrezen des Heren met je kinderen? En moet je het dan ook vanavond niet eerlijk zeggen? Alhoewel mijn opvoeding alzo niet is bij God. Hoe is ons leven, jongeren, kinderen? Leef je in de tere vrezen des Heren? Of leef je nog naar het goeddunken van je hart? Ook als je de Heere mag vrezen, moet je dan ook niet zo vaak zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Gemeente, dan moeten we toch allemaal vanavond voor de Heere belijden, hoewel mijn leven alzo niet is bij God. Belijden is doende van onze zonden en onwaardigheid. En als je dan zo bij het sterfbed zit, dan brandt natuurlijk de vraag op onze lippen. David, maar als je dat nou moet belijden, dat je huis alzo niet geweest is bij God, hoe kun je dan in vrede sterven? Wel, daar gaat hij ons een antwoord op geven. Hij gaat ons antwoord geven op de vraag, maar hoe kun je dan sterven, David? Als je dat moet belijden, hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Hoe laat dat ook een vraag zijn die in jouw hart leeft. Als je vanavond te midden van alles wat ons omringt aan zorgen, aan moeite, aan verdriet. Maar als te midden daarvan die vraag gaat klinken, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat ik het moet belijden voor u niet te kunnen bestaan. Dan gaat David ons vanuit zijn ziekbed en sterfbed onderwijzen. Want dan klinkt daar plotseling, dat hele bijzondere woord. Als hij daar zegt, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, dat betekent van mijn kant verloren. Geen recht op de zaligheid. Nochtans, zo jubelt hij op. En als het ware zie je zijn ogen oplichten. In stille verwondering. Nochtans, terwijl ik mij waardig gemaakt heb met mijn gezin, met mijn kinderen, voor eeuwig bij God weggestuurd te worden. Omdat mijn huis niet was overeenkomstig zijn heilige wil en wij het verzondigd hebben, gaat hij zeggen met kracht in zijn stem, nochtans, het radicale tegenover. En waar bestaat dat dan in? Nochtans heeft hij, de Heere, met mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Dat is, zo zegt hij tegen de vragensteller vanavond, dat is de grond, het trouwverbond van de Heere. Dat verbond dat hij in eenzijdige liefde met mij heeft gesloten. Waarin hij beloofd heeft om voor mij en mijn kinderen een God te willen zijn. Waarin hij beloofd heeft in de komende Christus genade te willen bewijzen. En vergeving te willen schenken aan een verloren zondaar. Dat is mijn hoop. Dat is mijn vaste grond. Dat hij met mij een verbond heeft opgericht. Dat God in eenzijdige liefde naar mij heeft omgezien en mij in zijn verbond heeft opgenomen met mijn huis. O onbegrijpelijk wonder, dat God dat wil doen, uit eenzijdige liefde een verbond oprichten met David. Daar ligt mijn hoop, daar ligt mijn troost, omdat hij weten mag dat dat verbond van geen wankelen weet. En daarom noemt hij dat verbond dat de Heere met hem gesloten heeft een eeuwig verbond. En dan horen wij daarin doorklinken wat later Jesaja van dat verbond zal zeggen. Want de bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, spreekt de Heere, uw ontfermer. En dan prachtig wat die kanttekeningen daar dan bij toevoegen en zeggen, dat de poorten der hel daar tegen dat verbond niets zullen vermogen. Het is een vast, een onwankelbaar, een eeuwig verbond des vredes, een genadeverbond dat God heeft opgericht. Daar ligt voor David de oorsprong van zijn zaligheid. En dan zegt hij, het is niet alleen een eeuwig verbond, een onwankelbaar verbond, een onverbrekelijk verbond. Maar hij zegt ook van dat heerlijke verbond dat het wel geordineerd is. Dat wil zeggen, het is volkomen en volmaakt. Dat heerlijke verbond dat spreekt van het werk van God de Vader. Dat hij in genade een vader wil zijn. Dat hij zijn kerk wil bewaren. Dat er geen haar van hun hoofd gekrenkt zal worden. Dat welgeordineerde verbond dat spreekt van Christus. Die zijn leven zal geven tot een volkomen verzoening van al hun zonden. Wiens bloed hen reinigt van al hun ongerechtigheden. Dat verbond dat wel geordineerd is. En dat zo heerlijk spreekt van die Heilige Geest. Die werkt in de harten. Die harten reinigt. Die harten bekeert. Die in die harten wonen gaat. En die de zondaar leiden zal en thuis brengen. Dat verbond met de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat verbond is in alles wel voorzien. Hoe prachtig dat de dichter daarvan zingt in Psalm 81. Eist van mij vrijmoedig Al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gijtsmeet. Waarom? Op grond van dat trouwverbond. Op grond van dat verbond dat eeuwig en onwankelbaar is. En tenslotte zegt hij, dat verbond is wel bewaard. Lieve gemeente, wij kunnen een trouwakte kwijtraken. En misschien heb je dat ook wel, dat je verschillende keren verhuisd bent. En dat je zegt, waar is nou het bewijs van ons trouwverbond? En je zoekt alles op in de lader en de kasten. Maar je kunt het niet meer vinden. Het is verdwenen. Wel, dat kan met dit trouwverbond niet. Want het wordt in de hemel bewaard. Het is wel bewaard. In Gods kluis. Met eerbied gezegd. Daar ligt het vast. En daar ligt het voor eeuwig geborgen. En wat mocht er nou gebeuren in het leven van David? Wel, hij mocht dat verbond inwilligen. Hij mocht zich door het geloof geheel overgeven aan die belovende God in die heerlijke verbondsluiting. Toen hij door het geloof Christus mocht omhelzen. Toen hij door het geloof mocht weten dat God zijn vader was. Toen hij door het geloof de Heilige Geest mocht kennen als zijn leidsman in dit leven. Hij mocht komen tot het aanvaarden van die verbondsvoorwaarden. En hij mocht zich daarin geheel aan de Heer overgeven. Toen God in genade zei tot David, ik wil uw God zijn. Toen mocht David zeggen, amen Heer. Amen op uw belofte. Ik kan niet leven en ik kan niet sterven zonder u. En wat is dan uw enige troost? Wel dat de drie enige verbondsgod in Christus mij heeft aangenomen. Dat hij om Christus wil mijn vader is. En dat God om Christus wil de Heilige Geest schenkt in mijn leven. En zo alleen kon David sterven. Omdat God met hem een verbond had gesloten. Dat eeuwig is. Dat in alles wel geordineerd en wel bewaard is. Zo kon David sterven. Omdat hij dit wist. Alles kan wankelen, alles kan scheuren, alles kan omvergeworpen worden. Maar één ding niet, dat verbond van God in Christus blijft eeuwig, is wel geordineerd en wel bewaard. En daar ligt nu in al mijn hoop. We gaan ervan zingen met de dichter. Uit Psalm 89 en daarvan het 9 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Psalm 89, waar David mag zingen. Van dat verbond. Psalm 89, het 15e vers. Geliefde gemeente, zo hebben we met elkaar geluisterd naar Davids grond bij het sterven als hij moet zeggen. En alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, heeft God in eenzijdige liefde nochtans met mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd is. En dan gaat hij nu roemen in dat verbond. Nou gaat hij vertellen waar het nu op aankomt bij het sterven. En hij zegt, in dat verbond ligt nou al mijn heil. En wat betekent dat woord heil? Wel, dat betekent mijn verlossing, mijn behoud, mijn eeuwig geluk ligt nou in dat verbond verklaard. Dat is de grond van mijn zaligheid. Dat verbond wat spreekt van het bloed van Christus. Dat is mijn hoop. Dat is mijn heil. Dat is mijn zaligheid. Dat is mijn fundament. En dan zegt hij er zo nadrukkelijk bij. Al mijn heil. O, daarin is David niets meer. Heeft hij van zijn kant alles verzonderd. Ligt hij op zijn sterfbed als een rechteloze, die niets anders verdiend heeft dan de dood. Maar daar klinkt het door het geloof. Nochtans, tegen alles in, heeft God in eenzijdige liefde met mij dat verbond der genade gesloten. En daarin ligt nou mijn verlossing. Daarin ligt al mijn heil. En door het geloof heb ik dat nu mogen aannemen. En het ligt zo vast, omdat God getrouw is, die verbond Jehovah, wiens woorden zijn een rotssteen. Die God die niet liegen kan. Daarin is al mijn heil en nergens anders in. Je moet op je sterfbed alles kwijtraken. Al je kostelijke bevindingen. Al je ervaringen. Alles kwijtraken. Om te sterven als een naakte zondaar. Gewassen in dat dierbaar bloed van Christus. O, wat gaat de duivel tekeer. Je ziek bent. En hij zal je proberen alles af te nemen. En hij zal zeggen, je hebt het allemaal ingebeeld. Dat is allemaal eigen werk. En waar ligt dan je behoud? Niet in iets wat je hebt meegemaakt. Dan ligt het helemaal buiten mijzelf. In dat vaste verbond. Dat van geen wankel weet. In de trouw des Heren. Die volvoeren zal. Wat in dat heerlijke verbond beloofd heeft. Ik ben uw God. In Christus genadig. O, en dan mag je daarop leunen. En dan mag je daarop je hoofd neerleggen. Op die belovende God die niet liegen kan. Misschien heb je het wel eens gehoord. De 20e eeuw leefde Kolbrugge. Bekende predikant. En toen hij stierf, zei hij tegen zijn vrouw. Wil je in mijn kist ook Gods woord leggen? En wat bedoelde hij? Wat wilde hij zijn vrouw en allen die om hem heen stonden op zijn ziekbed? Welke getuigenis wilde hij daar geven? Wel, dat hij God kon ontmoeten, schuilend achter dat woord. Dat woord dat vast is, onwankelbaar is. Daar alleen lag zijn hoop. Op de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo kan Gods kerk sterven. Als ze sterven aan henzelf. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft God in dat dierbare woord verbond met mij opgericht. Dat van geen wankelen weet. O, dan ligt het zo vast. Als ze daar hun rust in vinden. Hij is getrouw. Die het ook doen zal. Die niet begeven en niet verlaten zal. En zijn raad volvoeren zal. Welke raad? Wel dat hij zijn kerk van eeuwigheid heeft liefgekregen. En dat is de laatste troost voor David. En dan moeten in het bijzonder Gods kinderen goed opletten wat David hier zegt. Luister goed. Want als hij gesproken heeft dat in dat verbond al zijn heil, al zijn hoop, al zijn verwachting ligt. Wat zegt hij dan? Al mijn lust, dat zouden wij direct verwachten. En als mensen deze tekst citeren, dan zeggen ze het ook vaak. Daarin ligt al mijn heil en al mijn lust. Maar dat staat er helemaal niet. Wat staat er dan wel? Kind van God, luister wat er staat. Daarin ligt alle lust. En lust, dat kunnen wij ook vertalen met welbehagen. Luister maar bijvoorbeeld wat David zelf zegt in 2 Samuel 22. En de Heere voerde mij uit in de ruimte en rukte mij uit en had lust aan mij. Dat wil zeggen, had een welbehagen in mij. Op een andere plaats zegt bijvoorbeeld Jesaja: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen, mijn lust doen. Dus de ene keer wordt het vertaald met lust en de andere keer welbehagen. Het is hetzelfde woord. En wat betekent dat nou, kind van God? Wel, dat David mocht weten dat God hem van eeuwigheid had lief gehad. In dat verbond mocht hij zien het welbehagen Gods. Mocht hij zien: al het welbehagen van God is op mij gericht. En nou hoor ik een kind van God vragen: maar kan dat dan? Ik heb altijd gedacht dat je niet lezen kon in het boek van Gods welbehagen. En dat kan wel. Dat doet God. God neemt zijn kinderen mee. En laat ze lezen in het boek van zijn eeuwig welbehagen. U zegt: oh ja, hoe doet God dat dan? Wel, dan moet je maar lezen onze Dordtse leerregels. Dordtse leerregels 1 en daarvan de 12e paragraaf. Daar beleidt de kerk dat God zijn kinderen in trap en mate leert dat hij ze van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat hun naam geschreven is in het boek des levens. Hoe doet de Heere dat dan? Wel, als hij zijn kerk licht geeft over de weg die ze met hem gegaan zijn. Als ze daar mogen zien dat ze door genade mochten geloven in Christus Jezus. Als ze daar mochten weten van de omhelzing van hem. Als ze, zo zegt onze Dordtse leerregels, bij zichzelf een opmerkende kinderlijke vrezen des Heren. Dat dat hun diepste verlangen is om de Heren te dienen. En dat dat hun dagelijks gebed is: leer mij naar uw wil te handelen. Als daar in hun leven is een droefheid over de zonde. Niet alleen voor de genade. Maar juist ook in het leven der genade. Dat ze zo de pijn voelen. Dat ze hun lieve zaligmaker zo bedroeven met hun zonde. En wat zegt onze Duitse leerregels nog meer? Wel, als de Heere hen doet ervaren dat hun leven nou is een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Om nou voortdurend uit die levensfontein te mogen drinken. Om nou gedurig te ervaren dat het bloed van Christus drupt tot verzoening van hun zonden. Wel, dat is het wat David mag zeggen. De Heere heeft mij geleerd dat hij mij van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat hij mij uitverkoren heeft. En daarom kan ik ook sterven in die diepe wetenschap dat zijn verkiezing, ondanks al mijn zonden, ondanks al mijn afwijken, ondanks mijn overspel, ondanks mijn dwaasheid, ondanks mijn moord, dat zijn verkiezing onveranderlijk is en dat het gelden mag. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Alle lust, Gods welbehagen schittert zo heerlijk voor het oog van David. Nochtans, terwijl ik alles verzondigd heb van mijn kant, nochtans heeft God een verbond dat in alles wel geordineerd, eeuwig en wel bewaard is. Daarin ligt al mijn hoop, al mijn verwachting. En dat spreekt nou van het welbehagen Gods dat hij gehad heeft in mij, ellendige, te redden en te verlossen. Dan kan je niet meer verloren gaan, hoe de duivel ook woedt en hoe je eigen vlees je ook veroordeelt. Dan mag je sterven en gedragen worden in de schoot van Abraham. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan tot in eeuwigheid. Zo kon David sterven. En zo staan wij vanavond bij zijn sterfbed. En dat brengt ons zo indringend vanavond bij die ernstige vraag: kan ik ook sterven? Zoals David stierf, zoals Jacob stierf, kan ik ook zo sterven. Euthanasia. Stervenskunst. En we hebben het tegen elkaar gezegd. Het moet sterven worden, voordat het sterven wordt. Hebt u met Achan de Heere de eer gegeven en belijdenis gedaan van uw zonden? Hebt u met David vanavond onder de prediking met schaamte en met vernedering beleden, hoewel mijn huis al zo niet is bij God? Is dat uw smart? Is dat uw verdriet? Is dat uw leven getekend door het berouw en het gebed verzoen? Verzoen de zware schuld. O geliefde gemeente, als het dan de Heere behaagt om je te brengen bij het doopvond, en dan ga je pas begrijpen waarom het bij het dopen niet allereerst gaat over het kind. We hebben niet de tijd om het uit te wijden. Maar nou moet je de catechismus maar eens lezen. Als het gaat over de doop. Oh, wat ligt er dan een troost voor Gods kinderen. Dan worden wij in de doop vermaand. En dan wordt het in de doop beloofd. En ik hoop dat je zo eens een doopbediening mag beleven. Dat zo zeker als dat water gesprengd wordt op het voorhoofd van het kind, zo zeker zijn uw zonden, kind van God, die in de kerk zit en dat water ziet druppen. Het is een sacrament tot versterking van het geloof van Gods kinderen. Zullen we het vanavond onderzoeken in onze Heidelbergen, kind van God. Dat is het geheim van David. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft God in Christus met mij een eeuwig verbond gesloten. Daarin is al mijn heil. Zo kun je sterven. Maar als je nou vanavond moet zeggen, kan ik sterven? En je moet het eerlijk belijden. Nee. Nee, ik kan zo niet sterven. Want mijn schuld staat nog open voor God. Dan mag je ook naar de doopvont wijzen. En dan mag je tegen de Heere zeggen, Heere, maar u was toch de eerste. U was het toch die naar mij omzag. U was het toch die in eenzijdige liefde uw naam aan mijn naam verbonden hebt. En u hebt mij toch gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En daarin hebt u beloofd en verzegeld dat u ook mijn God wil zijn. O, loop dan de Heere aan als een waterstroom. En zeg, Heere, u hebt het zelf beloofd, Heere. Ik kan niet verder komen dan dat ik en mijn huis bij u niet zijn geweest. Dat ik overtreden heb, zwaar en menigmaal. Dat ik een rechteloze ben. Maar nou hebt u reeds naar mij omgezien. Nou hebt u reeds in de doop geklopt en beloofd. Ik wil ook in Christus jouw Heere zijn. Zul je dan zo de toevlucht nemen tot hem, pleitend, niet op iets in ons, maar op wat hij gedaan heeft in dat verbond dat hij heeft opgericht. Opdat het mag komen tot een inwilligen van dat verbond. Tot een volkomen overgave aan wat God erin beloofd heeft. Opdat je het mag leren. Wat in zondag 23 zo heerlijk staat. En als het ware de vertolking is van de woorden. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, zegt onze Heidelberger het met deze woorden, dat ik al de geboden Gods heb overtreden, dat ik geen van Gods geboden gehouden heb, dat ik tot alle boosheid geneigd ben, dan hoor je hetzelfde als in onze tekst. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, mij, al mijn zonden, alleen om het offer van Christus volkomen heeft verzoend. Geliefde gemeente, dan kun je sterven. Dan alleen, gerechtvaardigd, vrijgesproken, omdat God in Christus naar mij heeft omgezien. En dan mag het zijn door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Zullen we eerst maar gaan zingen, dan kunnen ze hun werk doen. En zullen we daarna met gebed eindigen. We gaan zingen met elkaar uit Psalm 73. En daarvan het 12e vers. 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn nood en angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. 73 en daarvan het 12e vers. Thank you. Liefde gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed. En na het gebed zal ik de zegen uitspreken. Heere, zo komen wij tot u in het gebed. En we zijn geweest in de sterfkamer van koning David. En we hebben gezien, Heere, hoe uw kinderen gaan sterven. En hoe ze kunnen sterven. Omdat ze nu alle lust mogen hebben leren kennen. Dat welbehagen van u. Dat ze het mogen weten. In u geborgen te zijn. Dat u ze van eeuwigheid hebt lief gehad. Heere, dat is toch onbegrijpelijk. En dat u vanuit dat eeuwig welbehagen. Dat verbond der genade in de tijd met hen opgericht. Voortvloeiend uit dat besluit. Tot zaligheid van uw kerk. Uw verkiezende liefde. O Heere, dat uw kinderen het mogen leren. Door u, Heere. Door u alleen. En dan mogen ze ook al het heil vinden. In dat verbond. Dat zo volmaakt is. In alles wel geordineerd. O, dat uw kinderen zich vanavond hebben geoefend in het sterven. Dat ze het weten mogen. Als de Heere mij roept, ben ik bereid. En dat is uw werk, Heere. Want ik kan u verder brengen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Ik kan niet anders dan spreken van zonde en schuld. En ik beleef het niets verdiend te hebben. Het is alles onwaardig. Nochtans. O, dat is dat nochtans des geloofs. Dat tegen alles ingaat wat veroordeelt. Nochtans heeft God. O, het begin bij u. En u voleindigt het. Het is alles uw werk. En dat is de hoop en de vastheid van uw kerk. Heer, en wij bidden u, laat er een heilige jaloersheid mogen zijn om te leven en te sterven in die enige troost. Als we dat toch niet weten, laat ons haasten en spoelen om ons levenswil. Heer, gaat u zo met de gemeente mee. Denk ook aan onze oude ambtsbroeder die we weer mochten zien. Met broeder van Voorden, met wie we zoveel opgetrokken hebben. Wilt u ook bij hem blijven, want ook hij moet sterven. Heere, geef hem dan ook met al de ouderen in de gemeente een ruim sterven in u. Heere, dat ze zo vanavond dat hebben mogen leren, voor het eerst en verdiept. Heere, gedenk zo. Heel deze gemeente. We hebben niets verdiend, Heere. Kan ook nooit om ons. Maar doe het om Christus wel alleen. Amen. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.